Welkom bij Meditatie Amsterdam, de podcast. Jouw plek voor alles over meditatie en vooral ook meditatietraining. Mijn naam is Roel en graag neem ik je mee in weer een nieuwe aflevering. Heel veel plezier. Hey, welkom bij weer een nieuwe editie van mijn podcast. En wil jullie meenemen in, denk ik, heel belangrijk topic tegenwoordig. En dat is mentale gezondheid. Onze mentale gezondheid staat onder druk. We leven in drukke en veel eisende tijden. En je ziet dat mentale gezondheid in heel veel bedrijven steeds meer een topic wordt. En als ik mensen vraag in mijn training, geef ook trainingen over meer dan alleen meditatie. Ik geef ook trainingen over optimale productiviteit, mentaal, stressmanagement, maar ook dus mental health binnen bedrijven. En daar geef ik ook nog wel eens masterclasses over. Dan begin ik vaak met een wat gemene vraag. Wat is nou belangrijker voor je? Je fysieke gezondheid of je mentale gezondheid? Als jij enerzijds kunt kiezen tussen een situatie waarbij jij fysiek optimaal sterk bent, je bent Olympisch atleet, je bent ontzettend krachtig, je bent in staat om een ultramarathon te rennen, maar je bent mentaal helemaal de weg kwijt en je bent depressief en verward. En een andere situatie is dat jij fysiek in een rolstoel zit, een dwarslesie hebt, eigenlijk fysiek bijna niks kunt, maar mentaal hartstikke helder en open en bruisend eigenlijk. Wat zou je kiezen? Zou je kiezen voor die optimale fysieke toestand, waarbij mentaal achterblijft? Of zou je kiezen voor die optimaal mentaal gezonde toestand, waarbij fysiek achterblijft? Die vraag leg ik mensen dus vaak voor in mijn trainingen. En dan zie je eigenlijk dat vrijwel iedereen kiest. Nou ja, iedereen, ik ben ze nog niet tegengekomen. En ik heb er toch al aan behoorlijk wat mensen gevraagd. Iedereen kiest voor die mentale gezondheid. Dus als je mentaal maar helder bent, en dat is op zich ook logisch. Want ons voornaamste universele doel als een mens is gelukkig zijn. En gelukkig zijn is meer een mentaal iets dan een fysiek iets. Als jij, zoals ik net al in het voorbeeld gaf, fysiek niet helemaal top bent, of niet alles kunt doen, laat ik het zo stellen, wat je zou willen doen, en daar beperkt bent, maar je bent mentaal helemaal bruisend, dan kun je nog steeds gelukkig zijn. Maar je kunt niet gelukkig zijn op het moment dat je mentale toestand het af laat weten en je je fysiek helemaal top voelt. Nou, vanuit daar, waarbij de mensen dus meestal kiezen voor een mentale gezondheid, dat is belangrijker dan een fysieke gezondheid als ze toch zouden moeten kiezen, vraag ik meestal, wat doe je nou om jezelf gezond en fit te houden? Nou, als we naar fysiek gaan kijken, daar zijn we allemaal wel mee bezig. We zijn bewust van ons eten vaak. We proberen gezonder bewust te eten. Of in ieder geval daar op een bepaalde manier mee bezig te zijn. Veel mensen doen een sport, doen een lichaamsbeweging. We poetsen onze tanden, we douchen. We zijn bezig om ons lijf op een bepaalde manier gezond te houden. Vaak op dagelijks, op meerdere manieren. Maar wat doen we nou mentaal? Hoe zorgen we ervoor dat we ons mentaal sterk houden en mentaal fit houden? En dan blijft het vaak stil in mijn trainingen. Mensen hebben geen idee hoe ze hun mentale toestand, hun mentale gezondheid moeten onderhouden. Nou, als je nou gaat kijken naar hoe het zit met de mentale gezondheid in Nederland, dan is dat eigenlijk best verontrustend. Weet je, teruggaan naar 10 jaar geleden, 2012, zei Rijksoverheid al dat stress beroepsziekte nummer 1 was. Een paar jaar later kwam Arbonet met een onderzoek en ze zeiden van de laatste 5 jaar tussen 2009 en 2014 is de verzuimhoeveelheid door stress verachtvoudigd in die 5 jaar. Met name in de leeftijd tussen 25 en 35 jaar. Dus dat was een tendens gaande. In 2014 kwam de Rijksoverheid met cijfers dat ongeveer 1 miljoen Nederlanders last hebben van burn-out klachten. Vaak worden deze cijfers gebruikt om te zeggen van mensen hebben echt een burn-out, die 1 miljoen. Maar het is 1 miljoen mensen met burn-out klachten. En burn-out klachten zijn overbelasting, vermoeidheid en dat soort dingetjes. En niet zozeer een complete burn-out waarbij je echt helemaal opgebrand bent. Maar 1 miljoen is veel. 36% van het werkgerelateerde verzuim ontstond door werkstress. Dus dat was een tendens gaande. 2014 was ook het allereerste jaar in de geschiedenis dat dit bijgehouden werd, dat er meer arbeidsongeschiktheid was door mentale problematiek dan de klachten van het zogenaamde steun- en bewegingsapparaat. Nou, wat is nou het steun- en bewegingsapparaat? Dat zijn de dingen waar je bij de fysiotherapeut komt. Nekklachten, rugklachten, knieklachten, dat soort dingetjes. 2014 was het eerste jaar dat meer mensen verzuimden vanwege mentale klachten, dus stress, overspannenheid, burn-out, dan door fysieke klachten, dus nekschachten, rugklachten en schouderklachten. Dus ook daar was er een tendens. 2 jaar later, 2016, mentale klachten 1,5 keer zoveel als klachten van een steun- en bewegingsapparaat. Dus er was een enorme groei geweest. Van tipping point wat overging in 2014 en 2016 was er 1,5 keer zoveel. En van alle ziektemeldingen vanwege psychische problematiek was 74% stress gerelateerd. Voornamelijk overspanning en burn-out. Dus stress is een belangrijk ding geworden. Stress is the health epidemic of the 21st century, zei de World Health Organization in 2017. Nou, met corona is dat alleen maar meer geworden. We zijn met thuiswerken en de sociale en fysieke isolatie is de mentale druk alleen maar toegenomen en de mentale overbelasting. 1,3 miljoen werknemers ervoeren in 2020 volgens TNO al burn-out klachten. En dat is dus al 300.000 meer mensen op 6 jaar tijd. En dat is al 17% van de werkbevolking. En 37% noemde toen nog tijd in 2020 werkdruk of stress als de voornaamste reden van verzuim. Dus er is een tendens en die is groeiende. Nou, het probleem is helder. De vraag is nu, wat kun je eraan doen? Nou, de eerste voorwaarde om dan met je mentale gezondheid te werken is om je bewust te zijn van je mentale gezondheid. Wat speelt er nou in je? Hoe staat het er nou voor met jouw mentale toestand? En heel veel mensen zijn zich daar niet eens van bewust. Checken daar nooit eigenlijk echt in. Dus ik wil je uitnodigen nu om eens te kijken hoe het nou ervoor staat met jouw mentale gezondheid, met jouw mentale toestand. Wat je mag doen is je mag even lekker ontspannen gaan zitten. Mag je ogen dicht doen. En dan mag je eens eventjes je aandacht naar binnen richten. Word je eens bewust hoe het er op dit moment voor staat met jouw mentale toestand. Als ik nou de vraag zou stellen aan jou, hoe gaat het nu met je? Wat zou het antwoord zijn? Dan heb ik het over het echte antwoord. Want deze vraag wordt ons dagelijks meerdere keren gesteld vaak. En meestal hebben we een sociaal wenselijk antwoord van goed, druk, prima. Hoe gaat het nou echt met je als je het echte antwoord zou geven? En als je mentaal gaat kijken in je hoofd, hoe druk is het er? Is er veel mentale activiteit, druk in je hoofd? Of is het relatief rustig en kalm? Ben je mentaal wakker, helder, fit? Merk je dat je niet zo aanwezig bent, wat moe bent? Ben je mentaal open, ontvankelijk? Neem je de wereld waar? Kan die tot je komen? Merk je dat je wat gesloten bent, wat teruggetrokken bent? En alles is oké, okay, antwoord. Maar kijk eens hoe het op dit moment ervoor staat. En je lijf is vaak een hele mooie spiegel van je mentale toestand. Ze zijn te onderscheiden, maar niet van elkaar te scheiden, lichaam en geest. Als je naar je lichaam eens gaat voelen, dan kom je daar tegen. Wordt je lichaam fit, gezond aan? Krachtig. Vermoeid. Hoe zijn je nekschouders? Zijn nekschouders ontspannen? En hoe zit het in je nekschouders? Zijn je nekschouders ontspannen? Merk je dat er wat spanning bevindt, dat er de neiging is om je schouders wat op te trekken, onbewust? Kun je ze nog een beetje meer laten zakken? Hoe zit het in je gezicht? Is je gezicht mooi, ontspannen? Merk je dat er zich misschien toch nog wat meer spanning bevindt rond je ogen, je neus, je wangen, je kaken, zijn die lekker ontspannen? Je mond. Of kun je daar nog een klein beetje meer loslaten? Kun je je blik verzachten, wat ook met je ogen dicht kan? Hoe zwaar zijn oogleden eigenlijk? Hoe zwaar is een ontspannen onderkaak? Voel eens. Nou, hoe is het bij je buikregio? Is je buik zacht, dat de ademhaling daar rustig naartoe kan bewegen? Is daar wat meer spanning? Ten slotte, hoe is het bij je handen en bij je vingers? Ze rusten op de plek waar ze zich op dit moment bevinden, maar zijn ze echt ontspannen? Als er nog een beetje kramp in, kun je nog wat spanning laten wegglijden van je vingers. Als het nog een beetje zwaarder rusten, ontspannen zijn. Nou, dan mag je heel rustig, als je er klaar voor bent, je ogen weer openen. Je ook visueel weer verbinden met de plek waar je bent, de ruimte om je heen. En ook voor jezelf eventjes misschien een soort van conclusie of idee maken van hoe gaat het nou met mij mentaal na deze check-in. Heel veel mensen zijn zich vaak al niet bewust van hun fysieke toestand. En laat staan hun mentale toestand. Hoeveel ben je daarmee bezig om eens te kijken van hoe gaat het nu met me? Dat is wel noodzakelijk als uitgangspunt waar je mee moet gaan werken. Als ik niet bewust ben van hoe moe ik ben. Of als ik niet bewust ben van dat ik heel veel dorst heb of honger heb. Hoe wil ik daar dan wat mee doen? En vooral die moeheid. Vaak na een meditatie zijn mensen hartstikke moe. En dan vraag ik ze vaak, heb ik dat gedaan met meditatie? Of was het de moeheid die er eigenlijk al was, waar je nu eigenlijk bewust van bent? Dus op het moment dat je niet bewust van bent, of dat zomaar onderdrukt, wat we ook vaak doen. We nemen gewoon pijnstillen tegen de vermoeidheid als het ware. Dus we nemen koffie of welke oppepper dan ook. Dan zijn we eigenlijk voorbij aan het gaan van, wat wil ons lichaam nou, ons systeem nou? Wat wil ons mechanisme nou waar we mee moeten werken? Dus het is heel goed om af en toe in te checken, om eens te kijken van hoe gaat het nou met me? Hoe staat het er eigenlijk voor? Nou, als je mensen vraagt van waar kun je stress en spanning nou waarnemen in je lijf? Hè? En het lijf is een hele mooie spiegel voor je mentaal. Zoals ik al zei, hè? Je lichaam en je geest zijn te onderscheiden, maar niet van elkaar te scheiden. Het voorbeeld wat ik straks natuurlijk gaf, hè? Van mentaal top en fysiek niet en fysiek top of mentaal niet, hè? Vaak gaan die toch wel samen. En dit waren natuurlijk wat extremere voorbeelden. Maar meestal zie je dat je in je lijf kunt waarnemen hoe het mentaal met je gespannenheid en je gezondheid gaat. En als ik mensen vraag van, goh, waar zit die stress en die spanning nou? Waar kun je die fysiek waarnemen? Dan zeggen de mensen meestal nek, schouder, borst of buik, waar ze dan druk of onrust voelen, en hoofdpijn. En dat klopt. Als je stress hebt, dan vindt daar ook absoluut een verkramping plaats. En dan vind je daar absoluut dat het daar niet meer lekker en vrij is en goed doorstroomt. Maar het is vaak een gevorderd stadium. Er zijn al een paar stations gepasseerd voordat je het daar gaat voelen of gaat verkrampen. Subtielere tekenen van stress vind je in je kaken, je handen en je gezicht. Het is ook de reden dat ik daar net met die oefening, met die korte meditatie naartoe ging om je eens te laten voelen van goh, hoe is het daar? Daar vind je de subtielere tekenen. Als je gaat kijken naar de delen van jouw lichaam die heel gevoelig zijn, daar is de representatie op de hersenschors een stukje groter dan voor de delen die niet zo gevoelig zijn. Dus dat betekent dus dat voor je ogen en voor je gezicht en voor je handen en voor je kaken er een groter deel relatief gezien op je hersenschors gereserveerd is dan voor je elleboog of je knie bijvoorbeeld. Met je vingers kun je veel duidelijker voelen dan bijvoorbeeld met het topje van je elleboog. En juist in ons gezicht en bij die kaken en bij die handen, dat is waar onze zintuigen zitten. De meest fijngevoelige delen van ons systeem waarbij we de buitenwereld kennen. In ons gezicht zit zien, zit ruiken, zit proeven, zit horen. En onze vingers zit dat voelen, hè, voornamelijk. Dus de vijf zintuigen zitten in deze regio's. En een relatief groot deel van de hersenschors is daarvoor gereserveerd. En als die hele hersenpan wat overkookt raakt en druk is en gestrest is, dan zie je dat die regio's die het grootste representatie hebben op die hersenschors, het eerste verkrampen gespannen raken. Dus heel nuttig als barometer, wil je weten of er stress en spanning in je systeem zit, kijk naar je nek, schouders, je borst en je hoofd en je buik, prima. Maar ga vooral kijken van hoe is de spanning in mijn kaken? Hoe zit de spanning in mijn handen? Hoe zijn de spanning in mijn gezicht? Dat zijn subtielere tekens. Uitstekend als barometer. Maar ook als tool. Doordat die delen zo sterk in contact staan met die hersenschors, kun je vanuit daar ook heel mooie input geven om die hersenschors rustiger te maken. Dus wrijf eens even lekker door je gezicht als je gestrest bent en spanning hebt. Ontspan dat gezicht, strijk dat gezicht uit de plooi. Niet in de gespannen plooi laten zitten, maar haal hem er juist uit. En ook je vingers. Hè. Je kunt heel mooi lekker die vingers en die handen een beetje wrijven. En vooral die vingers uitstrijken. Als je vingers helemaal ontspant en je houdt je ellebogen aan de zij, je handen naar voren. En met de hand rug naar beneden en de hand palm omhoog. Zouden de vingers eigenlijk recht moeten zijn. En bij de meeste mensen, en ook bij mij, staan ze wat gekromd. En hoe gestresster en gespannener bent, hoe meer die kromming. En als je die vingers goed naar vanuit het centrum van je hand eigenlijk uitstrijkt tot in die vingertop, dan haal je die spanning er een beetje uit. Dan kun je ook een rustgevende prikkel geven naar je brein toe. Dus neem die mee. Kaken, gezicht en handen. Is daar spanning? En als je dat loslaat door lekker even te masseren of gewoon bewust loslaat, die spanning er eventjes van weg laat glijden, dan zorg je ook dat die hersenpan een beetje tot rust komt. Nou, de grootste bedreiger van onze mentale toestand, van mentale gezondheid tegenwoordig, is stress. Zoals ik al zei, het is al jaren beroepsziekte nummer 1 in Nederland, al 10 jaar. En de World Health Organization zei in 2017 dat het de grootste health epidemic of the 21st century is. Dus stress is een heel belangrijk onderwerp als het gaat om mentale gezondheid. Nou, wat is nou stress? Iedereen heeft gehoord van stress. Iedereen weet dat stress er is. Maar wat is stress nou? Als ik mensen vraag, wat is stress nou? Kun je het beschrijven? Kun je het definiëren? Dan hebben mensen daar vaak moeite mee. Ze kennen het. Ze weten hoe het voelt, maar ze weten niet hoe het omschrijven en wat het nou eigenlijk is. Nou, stress is onze aanstand, de fight or flight response, onze reactie op overbelasting. Dus wat gebeurt er nou? We hebben een overbelasting en wat krijgen we? We gaan aan. Ons systeem gaat aan, onze bloeddruk gaat omhoog, onze spierspanning gaat omhoog, onze hartslag gaat omhoog. We gaan zweten, alles gaat aan. Dus het is de toestand dat we klaar zijn, optimaal in staat zijn voor vechten of vluchten. Een optimale staat van paraatheid. En stress ontstaat als je denkt dat je mentale fysiek niet aan kunt waarmee je geconfronteerd wordt. Het is een heel subjectief iets. Met dezelfde input kan de ene persoon hartstikke gestrest zijn en de andere kan daar eigenlijk relatief ontspannen of eigenlijk helemaal ontspannen op reageren. Als ik samen met een vriend van me de straat oploop en er komt een hond aanrennen, kan ik misschien helemaal in de stress schieten dat die hond me aan wil vallen en de vriend van me denkt, oh leuk, puppy, aaien. Compleet dezelfde situatie, compleet andere reactie. De stress ontstaat als je denkt dat je mentale fysiek niet aan kunt waarmee je geconfronteerd wordt. En het is onze aanstand, onze fight or flight response, onze reactie op overbelasting. Wat is nou het tegenovergestelde van stress? En daar willen we natuurlijk naartoe als we stress willen verminderen. Dat is als stress de overactiviteit is, natuurlijk ontspanning. En vanuit daar volgt eigenlijk altijd de vraag die ik heb aan de mensen in mijn trainingen. Wat doe jij voor je ontspanning? Hoe ontspan jij? Ontspanning is een groot goed. Hè? Mensen zoeken vaak ontspanning. Hè? Als we gaan kijken naar mentale gezondheid, staan we mentaal vaak te veel aan, te veel activiteit. En dan hebben we niet genoeg ontspanning. Tegengesteld tot ons lijf, waar we eigenlijk fysiek te weinig bewegen en eigenlijk gewoon te veel zitten. Dus we zijn daar eigenlijk te passief. En mentaal zijn we juist te actief. Dus wat doe jij nou voor je ontspanning? Maar de dingen die ik heel veel hoor, wat mensen noemen, is sporten. En vooral iets met beeldschermen. Netflixen. Televisie kijken, social media, dat zijn dingen die mensen doen op het moment dat ze behoefte hebben aan ontspanning. Eventjes een momentje rust willen hebben, een momentje voor zichzelf. Je kunt je afvragen of dat ook daadwerkelijk ontspanning is. Ontspanning is per definitie minder prikkels en niet andere of meer prikkels. Alles met een beeldscherm is doorgaans een bombardement aan prikkels. Ga maar eens kijken als je een beeldscherm opent waar je naar aan het kijken bent. Het is geweld, het is drama, het is intrige. Het zijn allemaal dingen om je aandacht te trekken, om je alert te krijgen, om je hartslag omhoog te krijgen, om je geïnteresseerd en engaged te houden. Hè? Entertainment is zelden of vrijwel nooit ontspanning. En ontspanning is minder prikkels. Als mensen zeggen, ik ontspan door iets met een beeldscherm of iets met activiteiten, dan is de vraag of dat ontspanning is en of niet gewoon een ander woord daarvoor meer van toepassing is. En dat woord is afleiding. Afleiding is geen ontspanning. Ontspanning is minder prikkels en andere prikkels of meer prikkels is afleiding. Het moment van de dag dat wij optimaal willen ontspannen is 's avonds als we in bed liggen en dan willen we in slaap vallen. En wat doen we daar? We zetten het licht uit, we zetten het geluid uit, we zorgen dat alle prikkels die ons wakker kunnen houden tot rust gekomen zijn. We doen een deken over ons heen zodat we fysiek geen input meer krijgen en een afscheiding hebben tot die buitenwereld. En vanuit daar kunnen we rustig in slaap vallen. Minder prikkels is ontspanning. Dus de optimale manier van ontspanning is minder prikkels. Nou, als je gaat kijken wat nu het meest ontspannende is wat we eigenlijk kunnen doen of wat mensen doen, is het naast yoga en dan de echte yoga niet je in een zo ver mogelijke positie proberen te manoeuvreren om te laten zien hoe lenig je bent zoals het helaas vaak gebruikt wordt. Maar echt in jezelf komen, bewust bij jezelf komen, landen in die houdingen, de houdingen worden in plaats van de houdingen zijn. En dat is dus meer de echte essentie van yoga. Natuur is een hele mooie. En de natuur heeft een bepaalde vibratie die resoneert met onze vibratie waar we tot rust komen. Die rust en die sereniteit die in een bos heerst tot ons kunnen nemen. En tenslotte voornamelijk, en ik denk dat misschien wel de sterkste manier van ontspanning is meditatie. Meditatie is het heel bewust bezig zijn met alle prikkels die er zijn, om een soort van afstand te houden. En ze niet weg te drukken, maar ze te bekijken, ze te bezien, ze te observeren, ze waar te nemen met een nieuwsgierigheid, maar zonder er wat mee te doen. Zonder ze vast te willen pakken, zonder ze weg te willen drukken. En daardoor ontstaat er een ruimte tot wat er gebeurt. En al die dingen die je onrustig maken. Met meditatie train je jezelf om juist die rust en die ontspanning te kunnen vinden. En dat is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van wat er gebeurt met slaap. Veel mensen denken ook dat slaap ontspannend is. Maar met slapen is the mind off the leash. Je bent hartstikke onbewust van wat er allemaal gebeurt. En we kennen het allemaal dat je een nacht voldoende uren in bed doorgebracht hebt. Maar je bent doodmoe als je wakker wordt. Je hebt meerdere seizoenen van Netflix met jezelf in de hoofdrol van elke aflevering afgespeeld. Je hebt complete marathons gelopen in je hoofd, bij wijze van spreken. Dus slaap is niet per definitie ontspanning. Zeker niet als je gestrest bent en je een soort van waakstand hebt. Met meditatie is de mind on the leash, als het ware. Je wordt je heel bewust van wat er daar gebeurt. En juist dat bewuste zorgt ervoor dat je in die ontspanning glijdt. Dus ben je bewust wat jij doet om te ontspannen voor je mentale gezondheid? Nou, is die afleiding nu slecht? Is Netflix dan zo slecht? Is dat beeldscherm zo slecht? Nou, op zich niet. Er is niet dat het per definitie slecht is, maar ben je wel bewust wat je doet. Het kan zijn dat je even wat afleiding brengt, dat je even af kan schakelen van hetgene wat je druk maakt. Hè? Je even uit een acuut stressmoment kan halen, maar het helpt vaak maar tot een bepaald punt. Zeker met dingen op beeldscherm en social media, die zijn gemaakt om onze aandacht vast te houden. Hè? Om infinite te blijven scrollen, doomscrolling, hè? Om door te blijven gaan. En in het begin kan dat heel eventjes je toestand breken. Onderbreken op een goede manier van het woord, hè? Je stresstoestand doorbreken. Maar op de lange termijn zie je vaak dat je over dat punt heen gaat en dan alleen nog maar doelloos aan het consumeren bent en eigenlijk een heleboel niet eens opneemt en jezelf aan het overbelasten bent. En dan doe je dat beeldscherm uit en dan merk je dat je hartstikke moe bent en duf bent en dus eigenlijk helemaal niet gebracht heeft wat je wil. Dus ben je eens bewust, kijk eens naar wat jij doet voor ontspanning of het je ook daadwerkelijk ontspanning brengt. Brengt dat beeldscherm of dat afleidingsstukje jou wat je nou echt wilt? Dus het is niet slecht, maar zorg ervoor dat je bewust bent van, brengt het me nou daadwerkelijk waar ik naar op zoek was? Breng het me die ontspanning, breng het me die ruimte, breng het me die rust. En waar afleiding natuurlijk helemaal prima is op momenten, is de vraag, wil je afgeleid leven of wil je ontspannen leven? En het ontspannen leven is denk ik waar de meeste mensen naar op zoek zijn. En niet afgeleid leven dat je op je sterfbed erachter komt wat je eigenlijk allemaal gemist hebt en eigenlijk liever had willen doen. Maar bewust leven en dan komen we meer op dat meditatiestukje weer uit. En ontspanning is gewoon heel belangrijk. Het is onze natuurlijke toestand. Als je naar het dierenrijk gaat kijken, dieren zijn de hele dag aan ontspannen. Die zijn niet met dingen bezig. Die komen af en toe in actie om te vechten of te vluchten of om te eten of te drinken te vinden of zich voor te planten. Maar voor de rest doet een dier niet zoveel. Nou, wij zijn de enige diersoort eigenlijk die daarvan afwijkt. Doordat wij meer aan het doen zijn dan aan ontspannen zijn en aan het rusten zijn. Dus we zijn die verhouding een beetje kwijt. En onze mentale gezondheid leidt daaronder. Nou, wat is nou de snelste manier om je systeem tot ontspanning te brengen? Eigenlijk je systeem te hacken om tot rust te komen, tot ontspanning te komen. En meditatie is dan op zich een hele snelle manier. Vaak als je wat geoefend bent met mediteren, kun je al heel snel een wat rustigere toestand bereiken. Maar er is nog een snellere manier. En die snellere manier om je systeem te hacken is ademwerk. Ik geef dus mijn meditatietrainingen, waar deze podcast een mooi voorbeeld van is. En op mijn website vind je er alles over. Maar ik ben ook ademtrainer en ademcoach. En ik geef ook wekelijks een ademles. En met ademen kun je heel snel tot de diepste lagen van je systeem doordringen. Je ademhaling is een functie van je autonome zenuwstelsel. Dus een automatisch gereguleerde functie. Net zoals bijvoorbeeld je bloeddruk of transpireren. Dat zijn dingen die je lichaam automatisch regelt. Net zoals je ademhaling, daar hoef je niet over na te denken. En die dingen worden geregeld vanuit de oudste delen van ons brein. De primitieve delen van ons brein die ons echt puur in de basis willen laten overleven. Het bijzondere van de ademhaling is dat de enige functie is die we zowel onbewust automatisch kunnen doen, maar ook bewust kunnen beïnvloeden. Van al die functies van onze geautomatiseerde zenuwstelsel is de ademhaling de enige die we kunnen veranderen en die we kunnen beïnvloeden. Daarmee kunnen we de diepste delen van ons zenuwstelsel, van ons brein dus beïnvloeden en tot rust brengen. Ik wil jullie meenemen in een hele korte oefening om eens te kijken hoe snel we dat zenuwstelsel tot rust kunnen brengen en hoe snel we een toestand van rust en ruimte in het hoofd kunnen krijgen. Daarvoor mag je, als je wil, eventjes lekker rechtop gaan zitten. En wat we nu gaan doen is 9 ademhalingen. De eerste 3 ademhalingen ademen door het rechter neusgat in en door het linker neusgat uit. En je denkt, dit is een hele ingewikkelde yogi trick. Je mag rustig je vingers gebruiken om 1 neusgat dicht te houden. Dus op het moment dat je door je rechter neusgat inademt, hou je het ene neusgat dicht. En op het moment dat je door het andere neusgat uitademt, hou je het andere neusgat dicht. We beginnen met 3 keer in door rechts en vervolgens uit door links. Dan wisselen we om. De volgende 3 ademhalingen is in door links en uit door rechts. En de laatste 3 ademhalingen is door beide neusgaten in en beide neusgaten uit. Het duurt 30 tot 40 seconden. We gaan eens even kijken wat dat voor een resultaat heeft voor je. Dus als je mee wilt doen, ga lekker zitten. Doe je ogen lekker dicht. Hou je linker neusgat dicht. En we gaan het samen doen. Je ademt in door je rechter neusgat. En uit door links. Uit door links. De laatste keer in door rechts. Uit door links. En nu in door links. Uit door rechts. In door links. Uit door rechts. In door links. Uit door rechts. Beide neusgaten in. Beide uit. Beide in. Beide uit. Beide in. Laatste keer beide uit. Dan mag je even met je ogen dicht blijven zitten. Dan maar eens in je hoofd kijken of je nog een gedachte kunt vinden. Wat kom je tegen in je hoofd op dit moment? Is er meer ruimte, meer vrijheid, meer openheid? Dan mag je heel rustig je ogen weer open doen. En ik hoop en waarschijnlijk heb je gemerkt dat dit gewoon een heleboel ruimte brengt in je mentale systeem. Dat je gedachten even gestopt zijn. Dat er vrijheid is, dat er ruimte ontstaan is in je mentale toestand, in je mentale geheel. En dit is een hele snelle manier om je systeem eventjes te hacken, eventjes te resetten als het ware. En dus tot ontspanning te komen, tot mentale ontspanning. Het is ideaal als je druk bent in je hoofd, vol zit in je hoofd. Je hebt dat allemaal dat je een studeerder bent of je bent aan het lezen en op een gegeven moment ben je onderaan een pagina, maar je weet niet meer wat er bovenaan stond. Ja, dat is een jammer manier om heel eventjes je hoofd vrij te maken. Gewoon eventjes wat ruimte, even wat vrijheid. Ik heb deze techniek ook op mijn website staan. Als je naar mijn website www.meditatie.amsterdam gaat en je gaat naar het tabblad meditatie en naar audio's en je scrolt naar beneden toe naast alle audiomeditaties, zie je ook deze bonus techniek, je snelle brein reset. En dan kun je hem nog een keer rustig bekijken. En dan begeleid ik je er ook doorheen. Dus snelste manier om tot ontspanning te komen, voor die mentale gezondheid, voor te herstellen, is de ademhaling. De snelste hack die ik eigenlijk ken om je systeem tot ontspanning te brengen. Die 9 ronde ademhaling is iets wat je waarschijnlijk in het openbaar iets minder snel zou doen. En je ademhaling kun je evengoed daar ook gebruiken om jezelf tot ontspanning te brengen. En daarvoor kun je de focus leggen op de uitademing. Als je de 2 fases van de ademhaling even gaat verdelen of onderscheiden, dan heb je een inademing. En dat is de actieve fase, dat wordt ook door je spieren gedaan. En de uitademing is wat meer de ontspannende fase, dus loslaten. Maar daar is ook geen spieractiviteit aan. Als je de nadruk legt op je inademing, dan activeer je je systeem. Dus wil je actiever worden, dan ga je wat actiever en enthousiaster inademen. Wil je ontspanning, dan ga je de nadruk wat op je uitademing leggen. En als jij de inademing tot de uitademing in verhouding 1 tot 2 maakt, zul je merken dat je systeem vanzelf naar een ontspanning gaat. Dus bijvoorbeeld, je ademt 3 seconden in en een 6 seconden uit. Of je ademt 2 seconden in en 4 uit of 4 om 8, wat dan ook. Als je die uitademing dubbel zo lang maakt dan die inademing, kun je op een hele rustige, subtiele, onopgemerkte manier doen. En op die manier krijg je vanzelf rust in je systeem. Trigger je eigenlijk die ontspanning in je lijf via je ademhaling. Ook heel krachtig en je zult ook al heel snel merken dat daar een rust en ontspanning ontstaat. De snelste manier om je systeem te hacken om tot ontspanning te komen is de ademhaling. Maar is er ook iets wat je basis mentale toestand kan veranderen? Dus dat je jezelf dus mentaal traint. Ons lichaam kunnen we shapen, hè, zoals we dat willen door training. We kunnen gaan bodybuilden om hartstikke krachtig te worden. Of we kunnen ons uithoudingsvermogen trainen om die marathon te kunnen lopen. Dus we zijn in staat om ons lichaam dus te veranderen om optimaal fit te worden. Maar kunnen we onszelf nou ook mentaal trainen? Maar is er iets wat we hebben voor onze mentale gezondheid? En hier hebben we in het Westen eigenlijk niet zo heel erg veel. Als ik in mijn trainingen dit vraag van, goh, wat kun je nou doen om van mentaal een basisgezonde toestand naar mentaal topfit te komen? Zijn mensen vaak stil. Hebben ze eigenlijk geen idee. Terwijl voor fysiek weten ze het allemaal. Hè, sporten, yoga, noem maar op. Maar voor mentaal, hoe kom ik van een basisgezondheid naar optimaal fit? Zijn mensen vaak het antwoord verschuldigd. En dat is op zich logisch, want we hebben in het Westen ook niet zoveel. En jij als luisteraar naar deze meditatiepodcast weet het antwoord waarschijnlijk al. Want meditatie is eigenlijk een van de weinige dingen die we hebben onze mentale toestand te beïnvloeden om ons sterker te maken. Als dit de eerste keer is dat je een podcast of een training van mij volgt, dan heb je vast en zeker wel een keer van meditatie gehoord. Hè? Je moet echt onder een steen gelegen hebben, wil je meditatie nog nooit voorbij hebben zien komen. Maar heel veel mensen die nog nooit gemediteerd hebben, weten niet precies wat meditatie is. Dat is logisch, want meditatie is een toestand, een bepaalde sensatie, een bepaalde zijnstoestand. En dat is heel moeilijk te omschrijven. Als ik mensen vraag hoe smaakt een banaan of hoe voelt het om hongerig te zijn of verliefd te zijn, en je hebt dat nog nooit meegemaakt, is het heel lastig om dat met woorden te vangen. Je kunt een bepaalde richting geven, maar om het echt goed te kunnen begrijpen, zul je het zelf ervaren moeten hebben. Nou, er is heel veel op de markt wat onder meditatie verkocht wordt. En daar zit absoluut ook heel veel goede meditatie bij. Maar er zitten ook een aantal dingen bij waarvan ik me afvraag of het meditatie is. En meditatie komt voornamelijk neer op zijn en op niet doen. En als we gaan kijken, de 2 oefeningetjes die ik met je gedaan heb tijdens deze podcast, is de eerste even inchecken, hè, hoe is het bij mijn mentale gezondheid en mijn mentale toestand. Dat was meditatie. Er werd je niet gevraagd om iets te doen of iets te veranderen, maar er werd je gevraagd om te kijken naar wat is er op dit moment nou aanwezig. Je pauzeert en je observeert. Dat zijn eigenlijk de 2 woorden die ik vaak gebruik die meditatie omschrijven. Dus je pauzeert eigenlijk van alles in je leven op dat moment en je gaat observeren wat is er nou. Je probeert niks te veranderen, je probeert niks te doen, maar je gaat gewoon observeren, een beetje afstand creëren tot wat er is en dan ontstaat er vanzelf rust. De 2e oefening die ik met je gedaan heb, was die ademoefening. Die 9 ronde ademhaling. Dat bracht ook rust en ruimte, maar dat was doen, dat was een oefening. Dat is niet echt meditatie. Meditatie is het zijn en het observeren en het niet willen veranderen. En hier was je bewust bezig om je ademhaling te veranderen. Prima als oefening, prima als resultaat, maar dat moet je iedere keer weer doen, wil je dat resultaat en het gevoel van ontspanning krijgen. In plaats van dat je met meditatie traint, je geest traint hoe je die afstand krijgt tot, hoe je die rust in je systeem krijgt. Een mooie metafoor daarvoor is hoe je met mediteren in het oog van de orkaan komt. Er is rumoer, er is turmoil, er is altijd storm in het leven. Hè? Er is altijd activiteit, nu op dit moment ook. Er is op heel veel plekken activiteit, er is op heel veel plekken wat te doen. Maar hier, waar ik nu zit, is de rust. Ik weet dat er activiteit is, maar hier is de rust. Op deze plek gebeurt er niet zoveel. Ik zit hier tot jullie te praten, maar er is hier heel weinig activiteit. En dat is wat meditatie doet. Het brengt je als het ware naar het oog van die orkaan. En ook in het oog van de orkaan is het wind stil. Je kunt zelfs de storm zien om je heen, het rumoer, maar bij jou is het stil. En is dat stukje afstand wat je creëert door te mediteren. En als we het nu weer gaan vertalen naar die mentale gezondheid. Meditatie brengt je rust en dat is de eerste toegang tot ontspanning en dat is de eerste toegang tot het doorbreken van de stress dat onze grootste mentale gezondheid bedreigt. En als je nou heel erg gestrest of overspannen of burn-out bent, door te mediteren merk je vanzelf dat je rustiger wordt. Dat je minder vermoeid raakt, rustiger wordt in je systeem. En op een gegeven moment, hoe meer je dit oefent, zul je ook merken dat je steeds mentaal fitter wordt, productiever wordt. En op een gegeven moment zelfs mentaal topfit worden. Dus meditatie traint je mentale rust, je stabiliteit, je controle, je helderheid, je mentale openheid. Maar ook je mentale prestatievermogen en stressbestendigheid. En dat is iets wat we eigenlijk in het Westen niet echt voorhanden hebben. En ook de wetenschap ondersteunt. En als je gaat kijken naar het wetenschappelijk onderzoek, wat er gevonden is voor positieve effecten van meditatie, zie je dat die legio zijn. Meer ontspanning, minder stress, meer stressbestendigheid, meer productiviteit, meer creativiteit, meer concentratievermogen, meer vermogen tot informatieopname, minder fouten maken, minder afgeleid zijn, beter geheugen, minder vermoeidheid, minder ziekteverzuim, meer energie hebben, gelukkiger zijn, betere werking van het immuunsysteem, verbetering eigenlijk van je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Dat zijn allemaal effecten die gevonden zijn in wetenschappelijk onderzoek over meditatie. En als je dit toch in een pilletje zou kunnen stoppen, ga eens na de farmaceutische industrie, vind een pil uit waarbij al deze effecten die ik net genoemd heb aanwezig zijn. Vrijwel zonder negatieve bijeffecten. Nou, dan ben je multimiljardair. En zo'n pilletje is er ook niet. Maar het is wel voorhanden met meditatie. En dat is zelfs gratis. Nou, waarom weet niet de hele wereld dit, zou je zeggen? Nou, daar is natuurlijk wat minder marketingbudget voor een gratis product, wat je ook nog niet kunt patenteren en geld aan kunt verdienen. Hier in mijn podcast leer ik je gratis mediteren. Uiteraard ben je altijd welkom op een van mijn trainingen om het wat te versnellen, maar in feite is natuurlijk heel veel van de meditatiekennis gewoon gratis en openbaar toegankelijk voor vrijwel iedereen. Dus dat is commercieel niet zo heel aantrekkelijk. Maar je ziet ook dat onder andere het bedrijfsleven, de sport, het leger, steeds meer dat meditatie en meditatietraining omarmt, omdat het gewoon het concentratievermogen, het goud van tegenwoordig in het bedrijfsleven, verhoogt. Je wordt mentaal efficiënter, je prestatievermogen onder druk neemt toe. Dat zijn natuurlijk dingen die enorm interessant zijn in bedrijfsleven, sport en een leger. Je ziet dat elite-eenheden van het leger standaard meditatietrainingen krijgen, bijvoorbeeld in de VS. Je ziet dat topsporters meditatie gebruiken. Djokovic mediteert dagelijks. Het Formule 1 raceteam van Mercedes mediteert. Heel veel van die professionele basketbalteams, Kobe Bryant en Michael Jordan, die mediteerden al. En ook het bedrijfsleven wordt regelmatig uitgenodigd in het bedrijfsleven om een training te geven over meditatie. Het bewustzijn van het belang van meditatie is daar echt wel doordrongen. Kijk alleen maar naar mensen als Steve Jobs, die mediteren dagelijks. Richard Branson mediteert. Apple, Google, ze hebben allemaal meditatietrainers over de vloer. Sterker nog, bij die bedrijven zoals Apple en Google en Twitter en Sony en Intel en SAP, de Duitse softwaregigant, hebben ze intern meditatietrainers. Omdat het helpt om de mentale gezondheid te verbeteren. Het verlaagt stress, het vermindert ziekteverzuim en het verhoogt productiviteit. Nou, dat is top. Dus ten aanzien van die mentale gezondheid is meditatie wel een hele goede centrale sleutel. Ik kom er natuurlijk goed uit. Ik preek natuurlijk een beetje voor mijn eigen parochie. Maar als je nagaat, er is ook niet zo heel veel anders om ons mentaal te trainen. En uiteraard kunnen we trucjes leren. Op het moment dat wij op een competentietraining gaan, wat bedrijven vaak doen, dan worden we mentaal beter in een bepaalde vaardigheid. Maar we worden niet over de breedte sterker. Als ik mezelf fysiek train in een sportschool, dan merk ik ook dat ik makkelijker die trap op ren. Of dat ik makkelijker naar mijn werk fiets zonder moeten worden. Als ik een competentietraining heb, dan word ik in één specifiek dingetje beter, maar niet over de hele breedte van mijn mentale functioneren. En meditatie is juist iets wat daar wel aan bijdraagt, je dat juist wel brengt. Nou, als we dan gaan kijken naar mentale gezondheid, hè, dat is waar ik deze podcast over begonnen ben, dan zie je dus eigenlijk dat meditatie dan een hele waardevolle bijdrage kunt leveren om weer tot mentale gezondheid te komen op het moment dat je stress hebt of burn-out bent of mentaal wat in de problemen brengt. En ook daar is redelijk wat wetenschappelijk onderzoek om dat te kunnen onderbouwen. En het wordt zelfs gebruikt bij mentale ziektebeelden, van depressies tot aan bipolaire stoornissen. En vaak is dat wel goed om dat onder begeleiding te doen. Maar meditatie kan je dus heel goed helpen om weer mentaal gezonder te worden. Maar als we dan gaan kijken naar wat is nou ultieme mentale gezondheid? The next level. Waar komen we dan bij uit? Nou, ultieme mentale gezondheid is het universele doel van elk mens. Dat is gelukkig zijn. Nou, we net een hele mooie barometer hebben voor onze mentale toestand, ons lichaam, hè, die spanning in die kaken, dat gezicht en die vingers, is een mooie barometer voor ons gelukniveau, hoe energiek we zijn. Hoe is je energielevel in je systeem? Ben je in staat om veel te doen? Ben je enthousiast? Zit er een drive in je om deel te nemen aan het leven aan te gaan? Merk je dat je wat vermijdend bent en teruggetrokken bent en futloos bent? Dus die ultieme mentale gezondheid, dat is gelukkig zijn. Nou, hoe komen we nou bij die ultieme mentale gezondheid? Dat is voornamelijk door de aandacht naar binnen te keren. Wij zijn heel veel op zoek in onze externe wereld voor de dingen die we graag willen. Het gaat over ontspanning. Als we willen ontspannen, dan nemen we een glaasje alcohol of een massage of wat dan ook. We zoeken het vaak buiten ons. We gaan vaak niet naar binnen toe door bijvoorbeeld te mediteren of wat ademwerk te doen. We zoeken om ons heen in de buitenwereld voor geluk. Dat doen we voornamelijk door te consumeren. We zoeken de wereld om ons heen voor bevestiging. Dat doen we ook vaak niet van binnen. Maar door de aandacht naar binnen te keren, dan kom je op veel structurelere vormen van geluk en van ontspanning en bevestiging dan de aandacht en de focus steeds naar buiten te brengen. Daar zijn we afhankelijk van omstandigheden en die veranderen steeds. Maar binnen is veel structureler en dat is ook daadwerkelijk waar we het geluk kunnen ervaren. We worden gelukkig van een extern iets wellicht, maar het is een gevoel van jou. Als we rechtstreeks naar het gevoel kunnen, zonder dat we die externe prikkel nodig hebben, is het natuurlijk veel structureler en ook nog een keer heel veel goedkoper. Dus de aandacht naar binnen toe is heel belangrijk voor ultieme mentale gezondheid. En daarin is het essentieel dat we herleren om te luisteren naar wat we eigenlijk echt verlangen, wat we eigenlijk echt willen. En ik heb het over herleren, want als kind konden we het altijd. Mijn dochter is 5 en als ik haar vraag wat ze graag wil, bijvoorbeeld een roze of een gele trui aan vandaag, of het ene gerecht om te eten of het andere gerecht om te eten, ze weet altijd precies wat ze wil. Ze heeft nauwelijks tijd nodig om te beslissen van daar heb ik zin in, dat wil ik dan graag. Bij volwassenen hebben er een stukje hoofd tussen zitten. Als je een volwassene vraagt, wat wil je nou graag? Dan gaat dat radertje in ons hoofd aan en we komen vaak op geconditioneerde dingen die door het bedrijfsleven en reclame in ons systeem geplant zijn, waar we allemaal behoeftes aan hebben en waar we eigenlijk vaak niet eens nodig hebben. En een hele simpele vraag van, welke trui wil je vandaag aan? Dan gaan we ook al over nadenken van, goh, past dat wel in het modebeeld? Wat had ik gisteren aan? Past het bij mijn broek? Enzovoort, enzovoort. Kinderen hebben die sluier, dat vertroebelingsstukje nog niet. Ze zijn veel helderder en veel beter in contact met wat ze van binnen willen. En daarom zijn kinderen ook vrijwel altijd gelukkig en energieker. Nogmaals, een mooie barometer voor hoe gelukkig je eigenlijk bent. Dus we moeten naar binnen toe. Jezelf eens afvragen, waar word ik nou gelukkig van? Of waar krijg ik nou energie van? Waar laat ik me op? Kan ik er weer tegenaan als ik dat gedaan heb? En dit is iets wat we ook, net zoals naar binnen gaan om even onze mentale toestand te checken, ook in het Westen vrijwel niet meer gewend zijn om heel veel aandacht aan te besteden en überhaupt naar op zoek te gaan. Dus ultieme mentale gezondheid hangt heel erg samen met te luisteren naar wat je echt wilt. Waar word ik blij van? Waar heb ik behoefte aan? Naar binnen te keren. En ook hier weer is meditatie een hele mooie sleutel om daar weer mee in contact te komen. Want meditatie is dat naar binnen keren. Meditatie is juist die buitenwereld even op afstand te houden en naar binnen te keren om te kijken van wat wil ik nou? Dus als je een mooie start wil hebben van dit nieuwe jaar, keer naar binnen. Zoek eens wellicht wat vaker dat meditatiekussen op. Het heeft zo verschrikkelijk veel voordelen die ik in deze podcastaflevering al voorbij heb laten komen. Het brengt je weer in contact met rust en ontspanning in jezelf en niet van buiten gegenereerd met vaak bijwerkingen zoals alcohol of andere tranquilizers. Het doorbreekt de stress, maar het brengt je vooral in contact met waar heb ik behoefte aan, wat wil mijn systeem nou, wat geeft mijn systeem aan, ben ik vermoeid en moet ik eigenlijk wat meer rust hebben of voel ik me eigenlijk wat stijf, moet ik eigenlijk wat meer bewegen. Waar wringt de schoen? Waar vraagt mijn systeem om aandacht? Maar vooral ook breng het je in contact met wat wil ik nou? Wat is mijn pad? Waar word ik gelukkig van? Wat vervult nu mijn verlangens? En al die dingen kan meditatie hartstikke mooi helpen. Dus op het hele spectrum van mentale gezondheid kan meditatie je helpen om gezonder te worden. En daarmee ben ik aangekomen aan het einde van deze podcastaflevering. En ik hoop dat dit nuttig was, dat het je wat gebracht heeft, dat het je wat inzicht gegeven heeft en hopelijk ook geïnspireerd heeft om misschien wat meer jouw richting te zoeken of wat meer te gaan mediteren. Mocht je interesse hebben in begeleiding daarbij, mijn podcast is hier. Je bent meer dan welkom voor mijn meditatietrainingen. Elke week heb ik een online training. Ik geef retreats, ik geef cursussen, ik geef workshops. Ik geef ook nog andere workshops als je het leuk vindt om een keer in je bedrijf mij uit te nodigen. Dan stuur me een berichtje. Ik geef redelijk wat trainingen op roelwilbers.nl. Vind je een overzicht van wat ik allemaal doe. Al het goeds en een hele fijne rest van je dag en tot de volgende keer. Hey, Roel hier nog een keertje. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van mijn podcast. Normaal gesproken, zoals jullie van me gewend zijn, eindig ik mijn podcast altijd met een geleide meditatie. En dat heb ik deze keer niet gedaan, omdat het onderwerp eigenlijk al groot genoeg was om een hele podcastaflevering mee te vullen. En ook tijdens de kleine workshop zaten al meditatieve momenten, waardoor we evengoed al stiekem even wat gemediteerd hebben. Nou, mocht je dan toch behoefte hebben aan een geleide meditatie om het mee af te sluiten, of überhaupt aan een geleide meditatie, welk moment dan ook. Op mijn website vind je een aantal opnames van meditaties die aansluiten bij verschillende onderwerpen, gratis, toegankelijk en beschikbaar, die je zo vaker luistert als je zelf wil. En je vindt ze op www.meditatie.amsterdam onder meditatie, en dan zie je een kopje audio's. En daar zijn ze in het Nederlands, ook in het Engels, beschikbaar. Doe er je voordeel mee en enjoy. Verder wil ik jullie nog eventjes op de hoogte stellen van het retreat wat eraan komt. Ik geef een dagretreat op 4 maart, aanstaande 4 maart, dus 2023. Dat is in West, in Amsterdam-West, in een yogastudio. Er zijn nog wat kaartjes beschikbaar, dus mocht je erbij willen zijn, dan kijk even op mijn website, ook wederom www.meditatie.amsterdam. En in plaats van naar meditatie in audio's voor de meditaties, ga je nu naar aanbod voor jou. En daar zie je mijn aankomende events. Daar staat een link voor de pagina naar mijn dagretreat ook. Dus een hele dag op retreat in Amsterdam-West. 's Ochtends 9:30 tot een uurtje of 6 in de avond. Krijg je een heel mooi programma met meditaties, met ademwerk, met een gezonde vegan lunch en een fijne inspirerende groep mensen om je heen. Dus mocht dit net hetgene zijn wat jij op dit moment behoefte aan hebt, dan zou ik zeggen, kom langs, schrijf je in en hopelijk zie ik je daar. Voor nu wens ik je een hele fijne rest van je dag en hopelijk tot snel bij mijn retreat, bij een van mijn wekelijkse meditatieavonden die online zijn of bij de volgende aflevering van mijn podcast. Dankjewel en tot snel. Dankjewel voor het afstemmen op mijn podcast en ik hoop dat het je wat gebracht heeft. Mocht je meer willen weten over meditatie, mijn boek of een van mijn trainingen, je vindt het op www.meditatie.amsterdam. Dankjewel en hopelijk tot snel. Hier bij mijn podcast of live bij een van mijn trainingen.